Willen wij gemeente met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing uit Gods woord. En die vindt u in het boek Hooglied, tweede hoofdstuk, Hooglied 2.
Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen. Versterkt mij met de appelen. Want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem. Die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt. Dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. Dat is de stem, mijns liefsten. Zie hem, hij komt. Springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op. Mijn vriendin, mijn schone en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt. En de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaard verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne. Die wijd onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste. Word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bethher.
Gods woord, onze tekstgemeente, vindt u in het hoofdstuk dat is voorgelezen, Hooglied 2. Daarvan de versen 2 en 3. Gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Het heeft veel te maken met het teksthoofdstuk, met het Bijbelboek Hooglied. In beide gevallen gaat het om een bruiloft, een verhouding tussen bruid en bruidegom, het beeld van het huwelijk. En dat is een heel mooi beeld. En een huwelijk wordt natuurlijk, jongelui, een huwelijk en contacten over en weer tussen jonge mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Het wordt alles bepaald door liefde. Liefde ook in deze tijd, in deze wereld. Liefde die vaak zo zeldzaam is. Liefde waar je soms ook zo weinig van merkt. De liefde verkilt en de liefde verkoudt. Dat zien we allemaal heel duidelijk daarin. Maar gelukkig, wij moeten zoeken die ware liefde. Er is liefde in soorten. Er is liefde te koop. Er is liefde van de straat. Er is liefde die alleen maar platonisch is. Karakterloos, koud en kil. Maar die zuivere liefde, hebben wij dat niet nodig ook in onze tijd? Dat wij daar met elkaar alle ook op gewezen worden. En als nu een huwelijk goed wil floreren, dan moet daar niet alleen liefde zijn, maar die liefde is mede gebonden aan een ander begrip dat u in Psalm 45 ook vond, schoonheid. Die bruidskerk wordt in haar schoonheid geroemd. Natuurlijk, je trouwt als je trouwt met iemand die je knap vindt, waarvan je zegt, ja, dat, die is nu in mijn oog schoon. Ieder mens heeft zoiets. Ieder mens heeft, zegt men, heeft wel zo'n eigenschap waardoor een ander zou kunnen zeggen, ja, dat is toch iets dat raakt mijn hart. schoonheid. Maar schoonheid wordt ook hier in Hooglied heel duidelijk voorgesteld. En we zullen zien in krachtige taal en beelden. En we zullen zien hoe die woorden bij elkaar horen. Liefde en schoonheid. Dat is voor je huwelijk. Dat is voor je gezin. Dat is misschien wel een sterke prikkel om te mogen zien dat je die liefde ook nu nog weer steeds nodig hebt. En dat ook wij dat in deze tijd, gemeente, nog steeds behoeven. Dat hebben ouders en kinderen nodig. Dat heb je in het huwelijk nodig. Onze jongelui hebben dat ook nodig. In je huwelijk, getrouwd of hoe dan ook. Maar ik hoop voor u allen, voor jullie, voor ons, dat wij ook in deze koude tijden, dat wij nog iets van die liefde mogen zien. En dat die liefde de banier mag hebben over ons. Wel, in die zin wil ik tot u gaan spreken over onze tekst in Hooglied 2. En dan gaat het om wederzijdse liefde. Het gaat om de bruidegom die zijn bruid roemt ten eerste. Want hij zegt gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Hij overtreft ieder, want hij is als een appelboom onder de bomen des wouds. En hij biedt rijke vrucht. Want er staat, ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Dus wederzijdse liefde, de bruid en de bruidegom. Hij roemt zijn bruid. Ja, schoonheid. U bent getrouwd, u hebt een vrouw. Salomo was de bruidegom in dit gedeelte. En Salomo, hij heeft ook deze bruid. Hij heeft haar gezien als iemand die haar hart geraakt heeft. Er waren vele anderen, die worden ook genoemd in de tekst. Gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een jongen een meisje zoekt, dan heeft hij uiteraard, dat is te hopen. Hij ziet daar allerlei meisjes en hij, natuurlijk in zijn hart, hij is daar ook wel mee bezig. Hij weegt dat af. Maar wat is nu het bijzondere waarom nou uiteindelijk die vrouw aan uw zijde kwam? Waarom hebt u nou die vrouw gekozen? Wel, hier staat te midden van al diegenen, te midden van al die mensen die misschien ook wel mededingers waren, ging toch uiteindelijk het hart uit naar die ene. En nu gaat de Heer Jezus hier, de hemelse bruidegom, hij gaat nu zeggen, oh, daar waren vele mensen en er waren vele volken, maar daar ging toch een bekoring uit van het volk Israël, maar ook van de kerk des Heren, de bruidskerk. En wat heeft nou die bruidskerk, hoe zit dat nu? Waarom heeft hij nu die bruid uitverkoren boven de anderen? Want, eigenlijk gezegd, en dat weten wij natuurlijk wel, schoonheid, waar Psalm 45 van zingt, schoonheid zoals jij dat denkt, wat is nou schoon, wie is nou knap? Die schoonheid is toch tamelijk persoonlijk getint. De een vindt dit, de ander vindt weer wat anders. Het was helemaal eigenlijk niet zo'n schone bruid. Want zij zegt in het eerste hoofdstuk heel duidelijk in vers 6. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. En die zwarte kleur, de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Dus ze kreeg een slavenbaantje. En ze moest het vuile werk opknappen. En dat was, dat typeerde haar gezicht misschien wel met diepe plooien en met allerlei plekken van verbranding. Dan is het wel de vraag, zouden wij daar nu opvallen? Zouden wij nu zeggen, ja, dat is nou voor mij het summum, dat is nou alles, dat is nou degene waar ik echt helemaal weg van ben? Wat maakt nou die kerk tot een bruidskerk in schoonheid? Want hij zegt van die zwarte vrouw, hij zegt van die slavin notabene, een koning. Hij zegt, ze is als een lelie onder de doornen. En dat is wel een bijzonder beeld, een lelie onder de doornen. Moet u denken, we kennen die lelie, dat is een tere, prachtige bloem met een kelk en met allerlei vruchtbeginselen, die draden die zo naar buiten komen, mooie kleuren, die lelie. En zet nou, die lelie is tussen de doornen, dan moet je zeggen, ja, dat is een hele verkeerde plaats. Dat gaat niet goed ook met die lelie. Hier wordt dus allereerst aangegeven, gemeente, de verhouding tussen Gods kerk en de wereld. En dan zie je ten eerste, die kerk is zeer bedreigd. Die staat daar te midden van de wereldlingen. Maar het kan niet anders dan moet wel allerlei verzet en vijandschap tegen die kerk uitgaan vanuit de wereldling. Doornen, daar staat ineens, dat zou je toch nooit verwacht hebben. Je zal toch nooit verwachten dat daar nu een lelie staat. Een doorn, is het zo erg, zeg je bij jezelf. Durft u dat nou te zeggen, dat ieder mens in de wereld die de kerk nog mist, die nog buiten het koninkrijk God staat, is dat nou echt een doornstruik? Als je nog onbekeerd zou zijn, stel, ik weet niet hoe dat is in je leven, maar wat heb je dan, wat is dan je schoonheid? Heb ik dan echt helemaal niks anders dan alleen maar die stekels die zo pijn doen, die een ander zo verwonden? Ben ik dan een doornstruik? Ja, gemeente, die kerk is dus niet alleen bedreigd dat je moet zeggen, ach, ze heeft een hele moeilijke positie, vergeet dat maar nooit hoor. Die kerk die leidt allerlei butsen en deuken op en die heeft het echt niet makkelijk in de wereld. Moet je eens denken aan al die tienduizenden van mensen in de moslimlanden. Dan wordt dit letterlijk waar een lelie onder de doornen. Hoe de moslims, hoe de moslimbevolking, de christenen in Indië, in zoveel landen trachten weg te branden en uit te roeien. Dan zeg je, dat is de werkelijkheid, wat hier staat, is zo. En dat is de kerk, dat is de zuivere kerk. Dat is het volk van God, ze worden niet geduld. En dat is in de wereld zo. En dat zal in Nederland gaandeweg ook meer zo zijn. Wij dulden in Nederland natuurlijk wel allerlei mensen. Wij zijn heel tolerant. Maar uiteindelijk, hoeveel christenen zullen dat toch niet gevoelen op hun werk, dat ze misschien wel moeten zeggen, ja, ik heb het niet makkelijk. Want de mensen, als ik echt maar een woord zou spreken over God of over zijn dienst, dan moet je toch eigenlijk zeggen, dan wordt dat niet geaccepteerd. Dat duldt men niet. Men zal met respect over allerlei andere godsdiensten spreken, maar die kerk, een lelie onder de doornen. Het gaat er zo hard en zo moeilijk toe. En dat is nu een christen. Dus u zou mij de vraag kunnen stellen, en natuurlijk, die vraag die leeft ook bij mij, is een wereldling nou echt niet meer dan een doornstruik? Natuurlijk, ook de wereld heeft allerlei mooie dingen. Ook de wereld heeft zaken waarvan je zegt dat zijn mooie eigenschappen. Maar door de zondeval is het toch echt ook wel zo geworden, gemeente. Weet je, door de zondeval, onze kinderen weten dat ook wel. Toen zijn er tot doornen en distelen op deze wereld gekomen. Doornen en distelen. En die staan bij je in de tuin. En je probeert ze uit te roeien. Maar dat het nu zo erg is. Maar het klopt natuurlijk wel met Genesis 3. Dat het nu zo erg is dat ik ook zo'n doornstruik ben. Dat ik van nature zonder God. Dat ik inderdaad een doornachtig mens ben. Dat er vuur vanuit die doornstruik uitgaat. En alles maar verteert om me heen. Dat is toch wel heel smartelijk. Dat is wel pijnlijk. En dat komt wel hard aan. Mag ik je waarschuwen daarin? Ook als je in deze wereld wat wilt gaan worden. En als je in de toekomst iets wilt bereiken. En als je misschien ook nog wel voor de spiegel staat. Om te zeggen, wel, mag ik er nou wel zijn? Weet je wat God van jou denkt? Als wij echt zonder God leven, dan ben ik een doornstruik. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Heb je God? Heb je de Here? Ben je lid van die bruidskerk? Mag je weten dat Hij je zaligmaker is? Wel, als dat niet zo is, dan zegt hier, dan zegt Salomo, ach, dan zegt Christus, die bruidskerk is een lelie, te midden van de doornen van diegene die dat, die schoonheid missen van die bruidskerk. Dat valt niet mee om dat te zeggen, dat een mens van huis uit, u en ik, van nature, dat wij doornachtig zijn. Dat wij geen vruchten hebben. Dat wij niets voor God kunnen betekenen. Maar weet je wat nu zo'n groot wonder is, gemeente? In de natuur kan een doorn nooit een lelie worden. Dat is onmogelijk. Je kunt er nog zoveel kunstmest bij doen. Je kunt het nog zo opkweken. Je kunt nog zoveel mooie dingen doen. Maar een doorn wordt nooit een lelie. Maar dat kan al wel in het koninkrijk Gods. Want deze lelie die hier duidelijk wordt geroemd en haar schoonheid, gemeente, deze lelie is iemand waarvan je mag zeggen, ach, in zichzelf had ze ook helemaal niets. En ze was ook doornachtig en ze was ook stekelig in alle opzichten. Maar de Heere heeft door het wonder van de wedergeboorte, hij heeft van die doornstruik een lelie gesteld. En hoe komen we nou aan dat beeld van de lelie? Als u nou het hoofdstuk even goed met mij gelezen hebt, zo even, dan ziet u dat al een keer eerder staan in vers 1. Daar staat: ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Dus hier staat lelie, als het goed is, met een hoofdletter. En in het tweede vers staat het met een kleine letter. Dus eerst gaat het, dat moet je heel goed zien, want je zou de vraag kunnen stellen: wanneer ben ik nou schoon in Gods oog? Wel, die eerste lelie, dat is nu de bruidegom. Die zegt: ik ben een lelie der dalen. En als gevolg daarvan, zegt hij nu, gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin. Dus daar zit, dat kunt u zich wel voorstellen. En gemeente, dat is ook voor u en voor mij van belang. Daar loopt een lijn van die lelie met een hoofdletter naar die lelie met een kleine letter. Alles wat nou die lelie heeft, dat heeft ze vanuit de gemeenschap met Christus. Alles wat nu de bruidskerk heeft, dat is haar verleend vanwege de rijkdom en de schoonheid van hem. En dan moet je eens denken. En kunnen we dat nu al zeggen? Kunnen we dat beamen, wat de Heer Jezus zelf zegt? Ik ben een roos van Saron, ik ben een lelie der dalen. Kun je dat ook al beamen? Want daar ligt heel wat in. De Heere Jezus zegt: ik ben ook schoon. Beminnelijk vorstuw. Schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Daar heb je het. Want zij gaat dat straks ook uitroemen. Ze zegt: een appelboom onder de gewone bomen van het bos. Zo is mijn liefde, zegt ze. Dus hier gaat het nu om de schoonheid van Christus. En hij zegt: ik ben als een lelie. Dat wil zeggen, het moet ogenblikkelijk opvallen, geliefde, dat hij de schoonste is aller mensenkinderen. Ach, en dat ziet een mens nou van nature niet. Dat weten we nou niet, daar hebben we nou geen oog voor. We zien allerlei dingen in de wereld. Ach, van nature is het zo, te midden van al die zonen, die worden genoemd hier in vers 3... al die mededingers, dat vinden we geweldig. Maar nou, Christus, een lelie. Om dat nou te kunnen zien en te zeggen: ja, dat is nou mijn liefde. Dat is nou mijn zaligmaker. Zijn schoonheid. En ik heb gezegd, schoonheid en liefde, die moet je nooit scheiden. Die horen toch echt bij elkaar. Wel, weet je wat nou zo opvallend is? En daarom, je moet daar oog voor krijgen. Een lelie der dalen staat er dan. Dus dat betekent een lelie. Dat is ook een eigenschap van een lelie. Dat moet de kerk ook maar weten. Die lelie die bloeit juist in het dal. Die bloeit niet op de hoge toppen. En het is niet zo dat je moet zeggen: wel, die lelie die staat daar op de bergen. Maar die floreert. Daarom ook die naam. Een lelie der dalen. Dus nou moet je ook nog eens dat paradoxale evangelie horen, dat nu de zaligmaker schoon is, juist in zijn vernedering. Juist omdat hij in het dal, in het lijdensdal staat. Juist als hij aan het kruis hangt. Oh, dat wil mijn vlees nooit zien. Dat zal een mens nooit beamen, dat Christus heerlijkheid heeft als hij aan het kruis is uitgenageld. Dat zien wij niet, maar wij zullen natuurlijk onder heerlijkheid verstaan als die opgestaan is, als hij ten hemel is gevaren. Maar hier staat nu dat rijke juist in zijn vernedering. Oh, dan heb ik wel veel geloof nodig. Dan heb ik de bril van de liefde nodig om te weten wat hij voor zijn volk gedaan heeft. Hoe hij zich ontledigd heeft voor zijn kerk. Kijk, Christus in de diepte. In zijn diepste vernedering. Dan juist ga je zeggen: beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. En dan krijgt die kerk ook haar waarde. Als ze net met dat beeld van de Zonen Gods wordt opgevrolijk, dan mag je zeggen: ja, dan krijgt ze schoonheid. Gemeente, dat weet ik. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik weet het van om me heen. Ik heb kinderen Gods in mijn leven ontmoet, waarvan ik moet zeggen: wel, Wat hadden die mensen een kennelijke schoonheid. En weet je wat een kind van God is, jonge mensen? Dat is niet zomaar een mens. Dat is niet zomaar iemand waarvan je zegt, zo zijn er 13 in een dozijn. Echt niet. Dat zijn geen mensen die niet opvallen. Een kind van God in de wereld is als een lelie onder de doornen. En dat is ook in onze tijd nog zo. Zelfs in een gemeente zou dat nog zijn. Want anders zou Gods woord niet waar zijn. En als u een kind van God bent, en ik wijs nou zomaar even overal om mij heen, ieder willekeurig aan, als u een kind van God bent, weet je, dan moet u opvallen. Dan moet eigenlijk de gemeente dat zien. En misschien niet omdat ze zeggen, oh, wat een aardige man is dat. Maar dan zullen ze wel zeggen, oh, die vrouw die heeft wat bijzonders. Die vrouw heeft toch iets. Die verspreidt toch een bepaalde geur. Onze jongelui zouden dat eigenlijk moeten weten. Die zouden moeten weten, weet je wat de kerk is, weet je wat de gemeente is. Een kind van God in de gemeente. Echt, ik zeg het nogmaals, dat is niet zomaar een mens. Dat zijn de feestgangers, zegt Gods woord. En dat staat ook in de Bijbel, staat in het klaaglied van Jeremia. De feestgangers zijn er niet meer, maar dat zijn de feestgangers en zo heb ik ze gekend. En wat was dat, een lieflijk volk dat de Heere mocht dienen en vrezen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Zo roept hier die bruidegom uit en dat is de kerk. En daarom een ernstige vraag tot zelfonderzoek, gemeente. Heb je wel eens voor de spiegel gestaan? Jongelui, voor de spiegel. Ja, dan bedoel ik eigenlijk de spiegel van Gods woord. Je hebt ook heel veel dingen van de Heer ontvangen. Je hebt veel goede dingen ontvangen. Je verstand en je kunt nadenken en je kunt spreken. En er zijn zoveel mooie dingen in je leven die God jou gegeven heeft. En daar mag je blij mee zijn, daar mag je dankbaar voor zijn. Dat de Heer jou nou zoveel zo heeft omhangen met de edelsteden van zijn scheppende liefde en genade. Maar het mooiste, denk je niet? Het mooiste zou toch eigenlijk zijn als een jong mens. Als hij misschien uiterlijk zus of zo. Maar als hij innerlijk mag weten dat hij een kind van God is. Dat zou toch wel het mooiste zijn. En hebben we daar nu ook als jeugd begeerte naar. Om te zeggen, Heere, dat is mijn enige toekomst. Dat zal mijn enige kracht zijn. Als u dat van me zegt. Want, en dan ga ik naar het volgende. Dit zegt die bruidegom van de bruid. Ze zegt het zelf niet. Zij zegt natuurlijk niet zelf. Oh nee, ze zegt, ik ben zwartachtig. Ik ben zwart. Doch liefelijk, ze zegt het eerlijk. Ik ben eigenlijk helemaal niets in mezelf. En toch liefelijk in zijn oog. Nou heeft de Heere door zijn woord en geest in mij iets gezien. En hij zegt het van mij. O gemeente, het zal straks in de eeuwigheid er niet op aankomen wat de mensen van ons zeggen. En het zal er echt niet op aankomen of wij nou van onszelf zeggen, ja, maar zo staat het er met mij wel bij. O nee, die bruid die worstelt, die zegt, ja, maar ach, ben ik dat nou eigenlijk wel? Ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik dat nou heb. Maar hij zegt het. En weet je, als nou de Heer Jezus dat tot zijn kerk zegt, dan is het ook zo, dan hoort ze dat ook wel eens. Ach, dan moet u dat maar eens nalezen. Ik las dat nog bij Thomas A. Kempis. Die sprak zo met God. En denk eens aan Theodorus aan Brakel, die zelfs nog hoopte dat hij in zijn dromen altijd bij de Heer mocht zijn in zijn slaap. En ik las dat bij Thomas A. Kempis, weet u wel, die bekende uit de middeleeuwen, die de stem van de zaligmaker door het geloof mocht horen. En die mocht zeggen, och, hij sprak toch zo liefelijk en zo heerlijk tot mij. Wat is dat een groot wonder als hij het zegt. Niet wat ik zelf zeg, niet wat de mensen zeggen. Niet of de mensen zeggen, die man die heeft gaven of die kan het wel en die weet het wel. Maar dat nu de hemelse bruidegom dat van zijn kerk mag zeggen, gelijk een lelie onder de doornen. Nou, die ken je wel hoor. Dat zijn geen twijfelgevallen, dat zijn geen vraagtekens. Dat zijn geen mensen waarvan je zegt, ja, ben je het nou wel of ben je het niet? Ach, zelf weten ze het niet altijd. Maar ze springen er wel ogenblikkelijk uit. Het is de kurk waar de wereld op drijft. Hij roemt zijn bruid. En hij overtreft ten tweede ieder. Hij overtreft alles. Want nu gaat ook die bruid spreken. En die bruid die gaat het over haar bruidegom hebben. En u weet wel, er is elders in het Hooglied wel die vraag. En die vraag van die dochters van Jeruzalem. Die vraag die is, wat is nou uw liefste meer dan de andere liefsten? Ja, dat moet je nou maar eens zeggen. Dat is een vraag ook aan ons adres. Wat is nou de Heer Jezus meer dan deze wereld? Dat is voor de jeugd heel belangrijk. Dat ze dat zouden mogen weten. Wat vind je nu in Jezus Christus zoiets unieks, waarvan je zegt dat overtreft alles? Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Ach, en dan moet je natuurlijk wel zeggen, er is wat schoon op de wereld. Er zijn prachtige rijkdommen in deze wereld. Daar is veel kunst. Daar zijn prachtige, denk eens aan de bouwwerken die de mensheid heeft. Daar is zoveel schoonheid. Wat is nu, zeggen die andere dames tegen die bruid, wat is nou jouw liefste meer dan de andere liefste? En wel, dan gaat zij dat op die plaats ook uitleggen. En dat zou je ook doen op die manier misschien. Dan zou je zeggen, ja, zijn voorhoofd, zijn haar, prachtig haar, zegt ze. En ze zegt, en ja, ze beschrijft eigenlijk bijna heel dat lichaam van die bruid. U moet het maar eens even opzoeken in Hooglied. En dan zegt ze tenslotte, en al wat aan hem is gans begeerlijk. Als je dat nou zo kunt zeggen, heb je zo'n man? Als je je vrouw lief hebt. Als je vrouw lief hebt, ja, dan weet je natuurlijk best dat er wel dingen zijn waarvan je denkt, ja, dat is niet altijd even aangenaam wat je daar doet. En dat zullen ze van mij en van u ook wel moeten zeggen. Ja, het is toch niet altijd, het komt toch niet altijd even goed aan. Wij zijn zondige mensen. Maar dat kun je nou in waarheid, je kunt het van je vrouw ook zeggen. Ik denk, hier zitten wel mensen die hun vrouw kwijt zijn. Of de man kwijt zijn. En die mensen weten dat wel. Die zouden dat wel kunnen naspreken. Die zouden wel kunnen zeggen, ja, ach, het was toch in alle opzichten, ja, ze overtrof toch alles. Als er liefde maar was, nietwaar? Als er geen liefde was, dan zou je dat niet kunnen zeggen. Maar nu die liefde aan die bruidskerk, die gaat hem uitschilderen en hij is volmaakt. Zij kan dat ook zeggen van die hemelse bruidegom. Zij kan ook zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En wel, nu gaat ze dat met een beeld verklaren. En ze zegt, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Dus een appelboom in bos. In bos. Een appelboom, kinderen, dat weten jullie. Een appelboom staat natuurlijk meestal niet in bos. Die staat meestal gewoon in de boomgaard. En daar staan hekken omheen, mag je niet komen. En natuurlijk, daar hoort die appelboom te staan. Maar deze appelboom, en dat is dus het beeld van de Heer Jezus, dat moeten wij niet vergeten. Deze appelboom, zegt deze bruidegom, ze gebruikt een mooi beeld, die staat midden in het bos. En moet je eens denken, nou is er een reiziger en die heeft ontzaglijk veel dorst, de zon brandt en de weg is lang. En och, hij zou bijna wel dreigen te sterven en om te komen van gebrek aan water. En hij hijgt naar enige verkoeling, hij zoekt naar schaduw. En natuurlijk, die bomen die zijn er allemaal wel, die geven wel schaduw, dat wel. Maar als je dan toch ineens, ziet u, als je dan toch ineens op je tocht zo'n vruchtboom aantreft, als je nou zo dorstig bent zoals dat hert, dat schreeuwt naar de waterstromen, oh, dan is dat een groot wonder. Dan ben je blij, verrast, dan zeg je, ach, hoe is dat nu mogelijk? Dat is nu Gods leiding dat hier nu zo'n heerlijke boom staat. En ik zei al die andere bomen, ach, natuurlijk ieder mens, ook die mededingers, ook die concurrenten, die hadden op zichzelf natuurlijk wel iets, maar de meerwaarde is nou dat die appelboom het leven geeft. In die afmattende hitte. In die machtige troosteloosheid waarin de dood je overvalt. Dat is toch prachtig, een appelboom in het bos. En waarom zeg ik dat nou eigenlijk? Kun je misschien wel begrijpen. Een appelboom in de boom gaat, dan moet je afblijven. Daar kun je niet bij komen, daar mag je ook niet je vingers naar uitstrekken. Dat is van een ander, dat is niet voor jou bedoeld. Maar als er nou in het bos, je kunt het in Duitsland wel eens zien bijvoorbeeld, als je nou in het bos, in de vrije natuur, zo'n appelboom aantreft, wel, dan is die voor jou. Dan is het zo, dan is daar een toegang, dan kun je daar ook gebruik van maken. Je mag dat ook zien als een zaak van het publieke domein. En je mag gerust je hand uitstrekken. Zo is nou Christus getekend in zijn rijkdom en in zijn heerlijkheid, in zijn toegankelijkheid, zou ik willen zeggen. Het is niet zo, misschien denk je dat wel, hoeveel mensen denken dat soms niet. Het is niet zo dat je moet zeggen, ach, de Heere is voor mij niet gekomen. Soms hoor je dat de mensen zeggen, voor mij kan dat niet. Gemeente, er zijn echt wel heel wat mensen die wel weten van Jezus Christus, ook in de wereld zelfs. Moet je nagaan, mensen in de wereld die spreken met iemand die uit het geloof mag leven. En dan kunnen ze soms zeggen, ik wou dat ik dat ook had. En ik wilde wel dat ik je kon naspreken, maar ik kan dat niet, ik heb dat niet, dat is niet voor mij. Wel, maar die appelboom staat niet in de boomgaard. Die is niet ontoegankelijk. Het is niet zo dat je moet zeggen, ach, voor mij kan dat niet. Voor mij is dat onbereikbaar. Hij staat daar midden in de vrije natuur. En het is zo, de Heere zegt het, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gelieden geld uit voor hetgeen geen verzadiging geeft? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede, laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Dat is nu de rijkdom van die appelboom, dat je mag zeggen, wel, hij staat ook op mijn levensweg. En ook de Heere geeft mij een vrije toegang tot hem. En de Heere geeft mij een recht vanuit het verbond om ook zijn vrucht te mogen genieten. Gelijk een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Moet je eens kijken, ja, als je nou dat hoofdstuk leest, dan word je daar bijna verlegen van. Ze zegt mijn liefste. En als je dat nou leest, wees eens eerlijk. Als je dat nou leest, gemeente, gaat er dan niet eerst een vraag bij je leven? Zo gaat het mij wel, hoor. Als ik dat nou lees, mijn liefste, dan zeg ik, jongen, kun jij dat nou ook zeggen? Is hij nou jouw liefste? Is hij nou alles voor je? Begrijp je, jongelui, ouderen, om dat nou te kunnen zeggen? Als je Theelink leest, ik las bij Theelink over, dan zegt hij het over, heeft het over Christus, dan zegt hij die allerdierbaarste, die allerbeminnelijkste, die allerschoonste, die aller... En zo somt hij het maar op wie nou de Heere Jezus voor hem is. O, als je dat nou mag zeggen, zo is mijn liefste onder de zonen. En die zonen zijn het niet. Wel, nee, die zijn het niet. Die zijn er wel, maar die gaat hij niet met die naam noemen, mijn liefste. Daar is een grote eenkennigheid. En er is een zuivere liefde waarvan je moet zeggen, wel, daar kunnen geen anderen aan te pas komen. Dat breekt de liefde. Dat maakt de verhouding stuk. Zo is, hij zegt, zo is nou mijn liefste. Je mag je ook best afvragen, in onze tijd, jongelui, dat is ook niet altijd zo makkelijk, hè. Ook niet als je getrouwd bent, oudere, jongere. Maar dan moet je ook maar eens afvragen of dat je vrouw nog is. Kun je nog zeggen, mijn liefste. En kun je het nog van je man zeggen. En als het waar is, dan weet je dat. Of je nou jong of oud bent, maar dan weet je, ja. Dan zal het misschien niet altijd zoals in de tijden van de verliefdheid leven in je hart. Dat het zomaar uit je gevoelens omhoog komt. Maar dan is het toch wel de waarheid. Want dan moet je de foto's van die andere zonen nog maar eens bekijken. En dan moet je maar eens zeggen, wat kan nou de humanist me geven? Wat kan nou de dokter mij geven? Wat kan nou de therapeut mij bieden? Ach, er is er toch niet één. Die bruidskerk zegt, nee, een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Nu hebben we dat zo gehoord en de klok gaat alweer verder. Gemeente, we hebben dat nu zo gehoord, gepreekt vanmiddag. De rijkdom van Christus Jezus de Heere en de schoonheid van de kerk. O, dat wij niet zullen vergeten. Ik zeg het tegen onze jeugd en ik zeg het tegen u als gemeente. Dat is het enige waar het in je leven op aankomt. Om je verhouding tot Hem. Om die vruchten van Hem. Dat is absoluut. Echt, Petrus heeft niet te veel gezegd toen hij zei, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat is van waarde. Dat is van eeuwigheidswaarde. We hebben dat zo met elkaar besproken. De Heere heeft zichzelf daarin willen openbaren, ook in deze woorden, over die appelboom, te midden van de bomen des wouds. Maar daarmee zijn we er niet. Ik kan niet mijn jas dicht doen en zeggen, nou, we gaan naar huis en gelukkig, nou hebben we zulke rijkdommen uit Gods woord gehoord en gesproken en nou is het wel goed met mij. Nee, wat is nu de kwestie? Dat kun je in de tekst wel zien, in je eigen Bijbel ook wel. Hoe is het nou met die bruid? Die bruid gaat niet op afstand een beschouwing geven. En die zegt niet, och, ik heb toch zo'n kostelijke bruidegom. En het is toch zo dierbaar om hem te beschrijven op afstand, zei ik. Wat wil je nou altijd? Als daar liefde is, je wil toch te samen zijn. Wij zoeken toch elkaar. En dat is nou met die bruid het geval. Ze zegt, ze heeft hem beschreven. Zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust aan zijn schaduw, zegt ze. En zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Kijk, dus zij zegt niet, och, fijn dat het nou allemaal zo is. Maar ik heb grote lust. Heb je weer zoiets, hè? Dat is zo onderzoekend voor jezelf, hè? Dat is voor jezelf toch zo'n onderzoek waard die jij gaat. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Oh, dat is niet altijd zo, dat weet ik wel, hoor. Dat is lang niet altijd zo. Dat voel je niet altijd zo. En misschien zijn er wel mensen die zeggen, ach, dominee, doe maar een beetje gewoon en laten we maar met de twee voeten op de grond blijven, want het leven is niet zo mooi, het is allemaal niet zo prachtig, dat weet ik wel. Maar dit is waar. Gods woord is waar. En Christus, hij is dit. En die bruid, die kan ook niet zonder hem, gemeente. Die mag het toch bij tijden weten. Al is het nou in zijn kleinste beginsel. Ik heb grote lust. Grote lust. In zijn schaduw. En ik zit eronder. Dat is toch waar het op aankomt. Dat is die gemeenschap met Christus. Dat is dat leven uit hem. En dat leven met hem. En ze zit daar in zijn schaduw, zegt ze. En ik zit eronder. Nou, en als je daar zit. Nou, ik denk dat dat een buitengewone plaats is. Dat is een veilige plaats. De pijl des nachts. De schrik des nachts. En de pijlen van de pestilentie. En alle noden en moeite die er zijn. Die kunnen je daar niet bereiken. Daar ben je boven alles uit. Oh, ik weet wel, ik hoor het bijna zeggen. Natuurlijk ook in mijn eigen hart, dat mensen zeggen, ja, zou dat nou nog wel gelden? Is die God er eigenlijk nog wel? Waar is de God des oordeels? Gemeente, het is wel de absolute waarheid. Daar moet je nooit op afdingen. En je moet niet gaan schaven en je moet niet gaan aanpassen. Het is absolute waarheid dat je moet zeggen, ja, dit is. Als ik een kind des Heren ontmoet, die werkelijk onder de schaduw van Christus zit, dan kun je wel weten en dan kun je er zeker van zijn, die kan dan zeggen, mij zal niets ontbreken. Ook in onze harde tijden. Dat kan Job op zijn tijd beamen En dat kan Hiskia zeggen als die daar de vijanden ziet. Dan is het toch zo dat ze weten die in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Dat zal het toch zijn, nietwaar? En dat wordt ook wel in de eenzaamheid beoefend. En dat wordt ook wel gevoeld als je het mist. Ja, want natuurlijk, je mist dat vaak. Je kunt dat vaak niet zomaar even klakkeloos nazeggen. En je zegt, ach, mijn hart, de deur kan zo op slot zitten en het kan zo koud van binnen zijn, net als in het gewone huwelijk. Dat is natuurlijk wel zo. En je kunt, och, je kunt zo uit je rol gaan en noemt u maar op. Maar het is wel zo wat hier staat, dat je toch mag zeggen, ik heb grote lust. Al Gods kinderen, de kleinste, de ellendigste, de meest verachte, zal dat zeggen. En dat is ook een kenmerk. Ik heb grote lust tot zijn schaduw. Grote lust. Die zullen toch uiteindelijk zeggen dat hun ziel is als een dorstig land dat over lang ligt uit te drogen, verdorrend in die droeve stand. Dat zal toch zo moeten zijn. Ik hoop dat je daarbij kunt. Dat is niet veel, gemeente, dat is niet hoog. Om te zeggen, ik heb grote lust in zijn schaduw. Dat is, al ben je nou nog zo ver van huis, nietwaar? Al is de Heere nog zo misschien van je geweken. Maar als je dat ooit hebt mogen zien in je leven, dan weet je dat ook. En dan zeg je, dat is onvergetelijk. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Och ja, wat zou het toch gemakkelijk zijn, gemeente, als het zo was, hè? Wat zou je toch graag naar de kerk gaan, jongelui, als dat zo was? En wat zou je toch met zegen onder het woord mogen zijn? En wat zou je toch de vrede Gods in je hart gevoelen? En wat zou je toch als dominee, gelukkig dat het dat mag zijn, wat zou je dan toch graag goed van de Heere spreken en weten van zijn eindeloze barmhartigheid? Ik heb grote lust tot zijn schaduw. O, dat is de begeerte van Gods volk. Tijgend het de jacht omkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God, dat is zo. Maar dan gaan we een stap verder. Want hij zegt niet alleen, ik heb grote lust in zijn schaduw, maar ik zit eronder. Dan moet je eens denken, ach, als je nu toch je mag verlustigen vanuit de liefde in die hemelse bruidegom. En als je nou nog mag weten en zeggen, neven zullen is mij niets op de aarde. Als dat nou je leven mag zijn, dan kun je zeggen, ja, dat is dan de kerk in zijn hoogste rijkdom. Dan moet je ook oppassen. Als ze daar zitten, hoor, dan moet je van ze afblijven. Dat wil dan zeggen, als Gods kerk in Christus mag schuilen en daar in hem gevonden wordt en mag delen in de vergeving der zonde en in de vernieuwing van het leven, dan zijn ze absoluut onaantastbaar. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Ja, dat zal ook nooit gelukken, want het hoge huis van Sion ligt onbeweeglijk vast. Dat is de kerk. Dat is ook in onze tijd de kerk. De kerk is niet zoals het vaak voor ogen is, dat je moet zeggen, ach, het heeft geen kracht meer, er gaat helemaal niets meer van ons uit. Maar de kerk des Heren zal toch altijd zijn dat zij door die schoonheid van dat hemelse oog belongt, dat ze pralen zal. En dan mag het ook zijn, ik zit onder zijn schaduw. Ja, natuurlijk, een kind van God kan dwalen en Gods kerk kan heel ver heen zijn. En ze kunnen als het ware bijna op sterven na dood zijn, dat is wel zo. Maar uiteindelijk, gemeente, dit is je toevlucht. Hier moet je het van hebben. Heb je het moeilijk? Is het zo dat u zegt wel, ja, het is in mijn leven niet makkelijk, man. Waarom? Waarom gaat dit? Waarom gaat dat? Oh, die vragen die kennen wij, die ken ik ook. Ik weet er ook van. Maar dan mag ik je zeggen, hier, die tekst, die geef je toch ook een duidelijk beeld. Die zegt toch ook, dan moet je daar zien te komen. Je moet in die schaduw zien te komen. Ik heb grote lust en ik zit eronder. Waar zit je? En waar leef je uit? Ja, misschien loop je wel over de brede straten van Nineveh. Misschien is het wel zo dat je ver van huis afdwaalt, gelijk een vogel omdoolt van zijn nest, staat er in de Bijbel. Zo is een man die omdoolt van zijn plaats. Wel, als Gods kerk niet op ter plaats is, dan is het allemaal zo goed niet. Maar ze hebben wel een goede plaats. Ze hebben een schuilkelder in alle geweld. Ze hebben een schuilkelder te midden van alle bestrijding. Ze hebben een schuilkelder te midden van alle nood en moeite. Ik zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Kijk, dan komt het om de smaak aan. Je mag het jezelf. We moeten het onszelf afvragen. Ik moet het mezelf afvragen en ook uw gemeente. Dat die dienst van God, dat is niet een beschouwing. Dat is niet dat ik nou hier met mijn verstand moet staan nadenken en zeggen, ja, dat moet ik ook wel doen. Maar dan moet ik niet gaan denken, ja, wat heb ik nou geleerd op catechisatie? En wat staat er nou in de dogmatiek? Wie is nou God? Daar moet ik het wel eens mee doen, natuurlijk wel. Maar als ik het daar nou alleen maar mee zou moeten doen, dan was het wel arm. Hij zegt hier, zij zegt, zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Heb je weer zo'n heerlijke aanduiding? Dat je mag zeggen, och, die vrouw, die bruidskerk, zwart, toch liefelijk, die bruidskerk, die mag de smaak hebben van de godsdienst. Die mag de smaak hebben van de prediking. En dan is dat, dan geeft dat aan je ziel vertroosting, geest en leven. Ja, en dan ken je dat verhaaltje wel van die professor en van die boer. Jongens en meisjes. Ach, die professor die hield een avond en die zou, je hebt al eens meer gehoord, vast. Maar hier slaat dat op. En die professor die zou wel aantonen dat er geen God was. En natuurlijk, hij had heel wat geleerd. Zoals nu in de krant de evolutie wordt beschreven. Er is geen God, het is allemaal vanzelf gekomen. En dat had hij met verve en met gloed verteld. Dat er geen God was. En hij keek triomfantelijk de zalen. Er kwam er toch een arme, een oude man, een boer, die kwam naar voren. En die zou dan toch met die professor gaan twisten. En die zou hem aantonen, hij zou hem toch trachten aan te tonen dat er een God in de hemel was. En toen had hij zomaar een appel bij hem. En toen ging hij daarbij, professor van der Schuit vertelde dat nog wel eens vroeger in zijn preken. En dan ging hij op het podium staan bij die professor en dan ging hij die appel afschillen. En toen stak hij iets, stukje van die appel in zijn mond. Toen zegt hij, professor, weet u hoe die appel smaakt? Hij zegt, nee, hoe kan ik dat weten? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe die appel smaakt. Daar heb je het. U weet niet welke smaak er ligt in de dienst van God. U praat vanuit uw verduisterde verstand. Maar de smaak, daar gaat het om. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hoe lang is het geleden dat je aan het avondmaal zat? En dat je de smaak daarvan had. Dat je er niet alleen zat vanuit een zekere gehoorzaamheid. En dat je zei, ja, ik moet daar wel heen. Ik heb belijdenis gedaan. Maar dat je mocht zeggen, ik heb er nu de smaak van. En zijn smaak is mijn gehemelte zoet. En dat is hij voor al zijn volk. En wel, nu zou je kunnen denken, dan ga ik eindigen. Nu zou je kunnen denken, ja, maar ik kan er niet bij, man. Ik kan niet bij die appels. Ze hangen mij veel te hoog. Dat zou kunnen. Je zegt, het hangt me allemaal veel te hoog. Misschien ook wel de preek vanmiddag. Nou, dat u zegt, ja, ze zijn zo buitengewoon. Ze hangen niet in mijn leven. Ja, wat zou ik dan moeten zeggen? Dan zou ik alleen maar tegen je willen zeggen vanmiddag. Wacht dan maar tot ze naar beneden komen. Want ze vallen op Gods tijd vanzelf. Als je nou vanmiddag zegt, en dat is misschien mijn allerbeste raad. Ook vanmiddag aan u. U zegt, ja, ik kan er niet bij. Jonge lui kunnen dat, ik kan dat begrijpen, dat je zegt, ik kan er niet bij. En hoe kom ik daar nou aan? Ja, hoe kom je daar nou aan? Dat is toch wat, hoe kom je nou ooit aan de rijkdom van Christus? Hij heeft niet genoeg aan de beschouwing. Hij zegt niet een punt achter die zonen. Maar hij zegt, ik zit eronder. Die toepassing, begrijpt u, die persoonlijke toepassing in je leven, daar moet je toch naar zoeken, daar moet je toch naar staan. Wel, dan zeg ik u, als je maar omhoog kijkt, en anders dan Eva in het paradijs naar die vruchten, maar als je maar omhoog mag kijken U die het mist en die zegt, ach, ik wou dat ik het had. Dan zeg ik, de Heer zal op zijn tijd geven dat die vruchten in uw bereik komen. En dan krijg je ze zomaar uit genade en dan zal het bevestigd worden. Het is dus niet louter afwachten en zeggen, we moeten maar kijken wat er van komt. Maar met de verwachting. Als je nou ziet de schoonheid van die appelboom Jezus Christus. Om dan ook te weten dat Hij zijn vruchten doet neerkomen. Voor benauwde en voor tobbende mensen die het in zichzelf, ach, die zeggen het is me allemaal veel te hoog. Je kunt niet een millimeter boven je kracht komen. Maar God is getrouw dat Hij het ook doen zal. En Hij zal zijn kerk gedenken. En Hij mag het ook getuigen. Ik kwam in mijn hof en dan zegt de bruid het naar de bruidegom en omgekeerd. Och, dat mijn liefste in mijn hof kwamen en aten van zijn edele vruchten. Amen.